De vragen in de pauze waren: die dorsvloer, was dat diezelfde van Boas en Rut? En het antwoord is nee, letterlijk niet. Want die was in Bethlehem. Maar ja, dat scheelt ook maar 6 kilometer, dus vooruit. Maar het was een andere, maar overdrachtelijk natuurlijk wel. De dorsvloer is de plaats van dood en opstanding eigenlijk. Daar waar het kaf van het koren gescheiden wordt. Analoog aan de besnijdenis. En dus een uitbeelding van het wegdoen van de oude schepping en het openbaar worden van een nieuwe schepping. En dat komt dus overeen met de situatie van de dorsvloer van Arauna uiteraard. Maar goed, ik hoop dat de betekenis van deze woorden tot u is doorgedrongen. Hierna kom ik terecht misschien bij een ander begrip. Maar een die voor de hand ligt, dat is die van het oog. Het zal u gedacht zijn hoe vaak in de Bijbel gesproken wordt over de ogen des Heren. Voor uw ogen. En meer in het bijzonder, en dat hangt samen met een vraag die ik vandaag ook kreeg: waarom heb je nog nooit eens het boek Koningen besproken? Of Kronieken? Het antwoord was omdat je dan elke avond moet spreken, ik dan moet dan elke avond spreken over: en hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En hij wandelde niet in de voetstappen van zijn vader David. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, want hij had de verkeerde schoonmoeder gekozen en dat soort dingen. Want dat staat allemaal in de Bijbel, hè. Ik heb het niet geteld. Ik heb wel een lijst van die schriftplaatsen trouwens hier. Waar dat staat, waar gesproken wordt over goed in de ogen des Heren of kwaad in de ogen des Heren. En dat is het enige wat telt. Iets is goed of kwaad in de ogen des Heren, want de Heer zou zien. En dus goedkeuren of afkeuren. Dat wil zeggen zegenen of oordelen. Maar daar heeft dat oog mee te maken, omdat het van doen heeft met zien. En het heeft trouwens ook van doen met kennen. Dat is ook nog uit te leggen, want het Hebreeuwse woord voor oog is gewoon ons werkwoord kennen. Maar dat is lastig uit te leggen, want je herkent het niet meer meteen. Oog is ayin. Maar in werkelijkheid, die A aan het begin is geen A, maar een G-klank, een NG, een keelklank. Gayin. Of zoiets, dan spreek ik met opzet al iets te sterk uit. Maar het wordt dus kin of ken. En ons woord kennen is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor oog. Dus verzin ik niet. Dat staat in de boeken gewoon. En dat is zeer verhelderend natuurlijk, hè? Want zien is kennen, want zien is deel hebben aan, gemeenschap hebben met, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Bovendien, nog maar even verder, wat kwam er ook alweer te staan op die plek op Moria uiteindelijk, op Jehovah Jireh, de gouden ark des verbonds. Maar goud is hetzelfde woord als voor licht. Oor. In het Frans, men zegt komt uit Latijn, maar dat is maar onzin. Latijn komt ook uit Hebreeuws, dan is het aurum. Maar het aurum, aura, dat is het licht bij de van de zonsopgang. En dat heet goud, het wordt vertaald met goud. Wij kennen het trouwens nog in het woord uranium. En in de Egyptische naam voor de zonnegod, maar daar staat het woord weer achterstevoren, Ra. En dan hebben we nog het Nederlandse woord urn. Want licht is verwant aan vuur. Het woord voor licht kan ook vertaald worden met vuur. In de zin van dat wat licht geeft en een urn, daarin bewaart men datgene wat door het vuur gegaan is. Een urn is niet maar een vaas. Een urn is alleen een urn als er as in zit en anders is het een amfora. Dat heb ik nog nagevraagd in Gallië, maar laat die maar zitten. Maar ik wilde het met u hebben over de ogen des Heren. En dus over het zien, opzien, toezien van de Heer. Misschien is de uitdrukking bekend uit Genesis 6, vers 8. Noach vond genade in de ogen des Heren. Dat is een uitdrukking die nog een paar keer herhaald wordt in Genesis en Exodus. Van Mozes staat dat hij genade had gevonden in de ogen des Heren. En zelfs dat Mozes tegen de Heer zegt: nou, als het dan zo is dat ik genade heb gevonden in die ogen, waarom moet ik dan dit volk leiden? Nee, dat staat er echt hoor. Stond ter discussie of dat nou zo genadig was om leidsman van Israël te zijn. Maar goed, ik zal hem u besparen. Maar het gaat om de norm. De norm is de ogen des Heren in Gods zicht, naar Gods oordeel dus. En dat kan ten goede zijn, het kan ten kwade zijn. Soms worden het allebei genoemd. En dan ga ik u wat teksten noemen, voor vandaag heb u nog wat te studeren de komende weken. In Psalm 11... In Psalm 11 lezen wij in vers 4. De Heere is in het paleis zijner heiligheid. Des Heeren troon is de hemel. Maar als het op aarde geweest was, zou het geweest zijn op de berg Moria. Dan wel in Jehovah Jireh. Dan wel Sion. Dan wel Jeruzalem. Maar nu is het de hemel. En er staat, zijn ogen aanschouwen, hetgeen toch beschouwd kan worden als een, op zijn minst een woordspeling op de naam Moria, dan wel Jireh, dan wel Jeru, van Salem enzovoorts. Hè. Zijn ogen aanschouwen, zijn oogleden proeven, onderzoeken de mensenkinderen. De Heere proeft de rechtvaardige, maar de goddeloze en die die geweld lief heeft, haat zijn ziel. Met andere woorden, de Heer kijkt rond, maar dat niet alleen, hij reageert ook. Nou moet u begrijpen dat in onze bedeling de situatie enigszins anders is dan de norm, de algemene norm. En hier wordt gesproken over de algemene norm, namelijk de Heer ziet en oordeelt of zegent. Dat is de gang van zaken. En hij doet dat vanuit zijn troon. Naar aardse maatstaven Jeruzalem, naar andere maatstaven de hemel. Maar hij ziet, dat staat bij gelegenheid in de schrift ter discussie, dat wil zeggen, zie de Heer het wel. Of de volkeren of Israël zegt, ja, hij ziet het toch niet. Men bedoelt daar niet maar mee dat hij het niet waarneemt, maar men bedoelt ermee, misschien ziet hij het wel, maar hij doet toch niks. Want dat is ook de betekenis van zien. Zit erbij in. Hij reageert er niet op. Hij laat het maar gebeuren. Enzovoorts. En dat had de Heer ook aangekondigd. Hij zei, als ze mij in vergetenis stellen, dan zal ik ook hun vergeten. En dan zal ik mij voor hen, mijn aangezicht, mijn verschijning, voor hen verbergen. En ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Daar wordt het begrip zien uit Deuteronomium 31 is geloof ik, wordt het begrip beperkt tot alleen maar waarnemen zonder te reageren. Maar de normale betekenis is die van inclusief reageren en dus voorzien, want zo noemen wij dat dan. In Spreuken lezen wij in vers 5, nee fout, in 5, hoofdstuk 5, vers 21... Spreuken 5 vers 21, want eens iegelijks wegen zijn voor de ogen des Heren en hij weegt al zijn gangen. En u weet, wegen, dat is wat de rechter doet. Vandaar dat wij tot vandaag zitten met de juffrouw, vrouw Justitia, met de weegschaal in haar hand. En heel gepast, met een blinddoek voor haar ogen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè. Maar met een weegschaal. Dat is wat de rechter doet. Ik heb meerdere malen gerechtelijke vonnissen gelezen. En dan staat er zoveel als de rechtbank overwegende dat. Volgende alinea, overwegende dat en wegende dat, overwegende dat enzovoorts, is van mening dat. En dan komt de uitspraak. Op grond van afwegingen, dan wel overwegingen, maar laat de voorzetsels maar weg. Er wordt gewogen. Argumenten voor en tegen. Dat is wat de heer doet, want hij is de rechter. Dit impliceert ook dat de heer ooit recht zal spreken over de mensheid, maar in het bijzonder dus over de individuele mens. Hetgeen natuurlijk in andere schriftplaatsen ook wat uitgebreider beschreven wordt, maar hier staat het, hè. Eens iegelijks wegen zijn voor de ogen des heren en hij weegt al zijn gangen. En in Spreuken 15 staat in vers 3... De ogen des Heren zijn in alle plaatsen. Dat betekent uiteraard, hij ziet overal. Hè? De ogen des Heren zijn in alle plaatsen, beschouwende de kwaden en de goeden. Maar implicerend dat zowel de kwaden als de goeden een dienovereenkomstig oordeel zullen ontvangen. In het algemeen. Daarna zou ik er ook naast moeten leggen... voor ik het vergeet, Psalm 34, vers 13. Wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwaad en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. In de eerste plaats, even vers 16 en 17 naast elkaar, de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, zo van hij ziet naar of op hen. Maar vers 17, het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. En uit de tegenstelling tussen vers 16 en 17 zou moeten blijken dat ogen des Heren uit vers 16 hetzelfde is in de praktijk als het aangezicht des Heren in vers 17. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen, de onrechtvaardigen dus. Maar die begrijpt u hopelijk, hè? Maar aangezicht, daarvan heb ik ook al eens vaker gezegd, betekent eigenlijk gewoon de buitenkant van iets, letterlijk. En daarmee betekent het iemands verschijning. Maar bij verschijning zijn we terug bij het begrip zien. Dat waren we al. Want zien betekent ook laten zien, vertonen, verschijnen. Het zijn dus echte synoniemen. Het heeft alles van doen met waarneming en communicatie, om zo te zeggen. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Dat is wat aangehaald wordt in 1 Petrus 3. En daar wordt het specifiek toegepast op ons, als kinderen Gods, als gelovigen. En dus op de gemeente. In 1 Petrus 3, namelijk vanaf vers 10, want dat is geciteerd uit Psalm 34 vanaf vers 13. Nu verwoord met de woorden van Petrus in 1 Petrus 3 vers 10. Want wie het leven wil liefhebben en wie goede dagen wil zien, die stille zijn tong van het kwaad en stille zijn lippen dat zij geen bedrog spreken, die wijken af van het kwade en doen het goede, die zoeken vrede en jagen dezelfde na, want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed, maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. En deze waarheid uit de psalm is niet noodzakelijk van toepassing op de gemeente, maar hier, als die hier aangehaald wordt, wordt het dat dus wel. En dat betekent gewoon dat deze adviezen van de psalmist ook op ons van toepassing zijn. Als u van het leven houdt, en daar is niks mis mee uiteraard. En als u goede dagen wil zien, dan zou u uw tong moeten stillen van het kwaad. En uw lippen zouden geen bedrog spreken. Wij zouden afwijken van het kwade en het goede doen. Wij zouden vrede zoeken en najagen, want wat hier verteld wordt, is niet maar een wetmatigheid. Als, kijk, met een beetje filosofie zeg je, nou ja, als je alle mensen aardig behandelt en je op het goede richt, dan zullen ze jou ook zo behandelen. Wat onzin is, dat is niet zo. Maar dat hoop je dan, hè? Dat zou je dan verwachten of zoiets. En dat is een soort wetmatigheid. En misschien is het dat ook wel een beetje, maar dat is niet wat de Bijbel daarvan zegt hier, hè? Wat de Bijbel ervan zegt is, want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen. En zijn oren, de oren des Heren zijn tot hun gebed. Dat wil zeggen, de Heer luistert naar hun gebed. Luistert namelijk naar het gebed van degene die het leven lief hebben en goede dagen zien en hun tong stillen van het kwaad en hun lippen geen bedrog spreken, die afwijken van het kwade en die het goede doen en de vrede zoeken en najagen enzovoorts. Dan namelijk zorgt de Heer. Dat is wat hier staat. Want het is een fabeltje, de eenvoudige gedachte dat de Heer nou eenmaal zorgt voor alle mensen of zo, op zijn wijze, of dat hij hoort naar het gebed van Jan en Alleman, dat is helemaal niet zo. Het zou me trouwens wat tegenvallen ook van de Godheid als zodanig, wie hij ook wezen mocht. Dat hij manipuleerbaar is en een beetje goed doet voor alle mensen enzovoorts. Dat is niet wat je van een God zou moeten verwachten, lijkt mij. Wat je van een God zou verwachten is dat hij recht doet. En dat hij ook niet alleen weet te belonen, maar ook weet te bestraffen. En dat is ook wat hij doet. Dat staat hier. En in elk geval betekent het, wat heb ik al vaker zeg en wat ik vanmorgen al heb aangehaald, als men niet de heiligmaking najaagt, zal men de Heer niet zien. Als men de Heer niet wil dienen, zal de Heer ons niet zegenen. Waarom zou hij? Wat voor belang zou hij erbij hebben? Toch? En dat is zwart op wit Bijbelse waarheid. Dat de Heer zich in onze dagen verbergt, zodanig dat wij nooit kunnen aanwijzen van, kijk, dit is wat de Heer doet, of dit is, enzovoort. Ja, dat is inderdaad zo, dat is niet goed aan te wijzen. De vraag is trouwens of dat in oud-testamentische tijd wel goed aan te wijzen was. Maar het doet er ook verder niet toe. Het is wat er staat, daar leven wij uit, daar geloven wij in, enzovoorts. Wij zouden hem zoeken en dan zouden wij hem zien. Dan zal hij zich ook aan ons bekendmaken, zal hij voor ons zorgen enzovoorts. En de uitdrukking Jehovah zal voorzien gaat dus wel op, maar alleen als men op hem ziet, dan zal hij ook zien. Met andere woorden, en daar sluit ik aan bij wat we er straks gezegd hebben. Er is een bepaalde plaats, of moet ik zeggen positie, waar men de Heer zou ontmoeten. En die positie, daar worden wij toe uitgenodigd, maar we moeten hem wel zelf innemen. De prediking van het woord van God heeft altijd maar dit ene praktische doel. Nee, het dient een hoger doel, maar in de praktijk bedoel ik, is het nooit anders dan dat. Dat de mens uitgenodigd wordt tot naar de plaats waar de Heer zich bekend maakt, waar hij zich manifesteert, waar hij zegeningen geeft enzovoorts. En dus men zou tot hem naderen, dat is de algemene gedachte. En om te komen tot de plaats waar dat licht is. In ons geval, nieuwtestamentische waarheid, die positie is voor de troon der genade. In de hemel zelf. Dat is wat het Nieuwe Testament zegt. En niet alleen de Hebreeënbrief, hè? Maar staat overal, we zouden zoeken de dingen die boven zijn en wij zouden zien op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs. Ja, dat is ook de Hebreeënbrief natuurlijk. Maar we zouden navolgers van Christus zijn. Op hem zien, op hem vertrouwen, wandelen in het licht en in zijn gemeenschap. Dat is de plaats waar de Heer zegent. En als men die plaats niet wil innemen, dan is men overgeleverd aan menselijke organisatie. Dan moeten we het regelen, dan richten we een bond op, hè? Een belangenvereniging of een kerkgenootschap, voor zover dat wat anders zou zijn. Dan meer wil ik daar liever niet over zeggen. De plaats was deze berg. Vandaar dat we lazen, 3 mijl per jaar zou men daar verschijnen voor de Heer. Onder oud-testamentische tijd dan. Wat ons betreft, het is onze normale plaats. Daar leven wij. En daar dienen wij hem. Wandelend in dat licht, voor zijn aangezicht. En daar maakt hij zich aan ons bekend. En daar schijnt hij met zijn licht in onze harten. En een van de consequenties is, in populair Nederlands dus maar weer, Jehovah zal voorzien. Maar zoals gezegd, het is uiteraard veel meer dan dat. Zal ik eens even snel wat lezen? Spreuken 22 vers 12. De ogen des Heren bewaren de wetenschap, maar de zaken des trouwelozen zal hij omkeren. Of je dat moet vertalen met de Heer zal voorzien. Dat betekent de Heer zal oordelen. Zal omkeren. Dat doen zijn ogen dus ook. Zie. Jesaja 3 vers 8. Want Jeruzalem heeft aangestoten en Juda is gevallen. Dewijl hun tong en zijn handelingen tegen de Heren zijn. Om de ogen zijner heerlijkheid te verbitteren. De ogen des Heren kunnen verbitterd worden door het wangedrag van zijn volk, dan wel de mensen. En die bitterheid houdt uiteraard in dat hij een oordeel, de dood namelijk, over hen zou brengen. Profetie van Jesaja, Jehovah zal voorzien. Waarin zal hij dan voorzien? In eenvoudig Nederlands, in de doodstraf. Dus zo positief op zich is die boodschap helemaal niet hoor. Jehovah zal voorzien. Ezechiël 5 vers 11. Daarom zo waarachtig als ik leef spreekt de Heer, Heren, omdat gij mijn heiligdom verontreinigd hebt met al uw verfoeiselen en met al uw gruwelen, zo ik ook niet daarom u verminderen en mijn oog u niet verschonen zal en ik ook niet zal sparen. Een oordeel over een volk dat het heiligdom verontreinigd heeft. Eenvoudig dat men zich in de tempel bij wijze van spreken met afgoderij bezighield. En in de praktijk in ieder geval niet met de dienst aan de Heer. Misschien wel onder zijn naam, maar hij stelde het niet op prijs, om het maar zwak te zeggen. En zijn ogen zouden hem niet verschonen. Dat zegt ook 2 hoofdstukken verder, Ezechiël 7 vers 4. Mijn oog zal u niet verschonen, ik zal u niet sparen. Maar ik zal uw wegen op u brengen en uw gruwelen zullen in het midden van u zijn en gij die dus zult weten dat ik Jehovah ben. Nou, nog één dan. Uit Amos 9 vers 4. Amos 9 vers 4. Al gingen zij in de gevangenis voor het aangezicht hunner vijanden, zo zal ik vandaar het zwaard gebieden dat het hen doodde. En ik zal mijn oog tegen hen zetten ten kwade. Je ziet wel en reageert en brengt dus bij gelegenheid oordeel. Zal mijn oog tegen hen zetten ten kwade en niet ten goede. Enzovoort. Maar, die heb ik eerst even genoemd, een paar. Maar we hebben natuurlijk heel wat schriftplaatsen die spreken over de ogen des Heren in een wat gunstiger verband. Maar dat is altijd voorwaardelijk uiteraard. Hè? men zou hem niet verontheiligen, namelijk men zou hem dienen. Een mooie is die van Deuteronomium 11, vers 12. Deuteronomium 11, vers 12, waar Mozes spreekt tot Israël over het land waarheen zij onderweg zijn. Waar staat 11 vers 12, een land dat de Heere uw God bezorgt. Letterlijk staat er trouwens, een land dat de Heere uw God bezoekt. En men heeft ervan gemaakt bezorgd, omdat men denkt dat de betekenis is terecht natuurlijk. Hij komt het bezoeken en daarna ervoor zorgen, onderhouden namelijk. En dan meteen, de ogen des Heeren uw schats zijn gedurig daarop. Van het begin des jaars tot het einde des jaars. Hetgeen toch alleen wat betekent, als het betekent dat hij dat land inderdaad verzorgt. En ook zorgt voor het klimaat, zal ik dan maar zeggen. Hè? Van het begin des jaars tot het einde des jaars impliceert het jaar in de natuur. En dus de zaken van zaaien en oogsten en dat soort dingen meer. Want de oogst moet een bepaalde hoeveelheid zon hebben, een bepaalde hoeveelheid regen, een goede temperatuur en wat het allemaal maar is. En er staat dat de Heer ervoor zou zorgen. Via zijn ogen, de ogen des Heer uw God zijn gedurig daarop, enzovoorts. Hè? Misschien moet ik dan meteen maar even vertellen dat begrip oog, gain, ayin, ook vertaald wordt met bron. Nou ja, je komt zelfs in de woordenboeken, kom je van die oppervlakkige verklaringen tegen dan. Hè. Men zegt, ja, het wordt vertaald met bron vanwege de analogie. Zo'n bron in het landschap is eigenlijk een soort oog in het landschap. Zo'n rondje, weet je wel, in het landschap. Nou ja, dan denk ik, ja, wie zou dat nou bedacht hebben? U denkt toch niet dat een bron in een land als Israël eruit ziet als een rondje vanuit de hemel, vanuit de lucht of zo? Ja, hè? Een bron is dat is water dat komt ergens uit een bergwand zetten of zoiets. Uit een heuvel. Of het komt een beetje uit de grond opwellen en vormt langzamerhand een stroompje of iets dergelijks. En zelfs een put is soms een gat in de rots. Noem maar op. Dus het is een wat dwaze analogie. Nee, het is zo omdat het oog zo'n grote betekenis heeft. Het zin is deel hebben aan, en als men iets ziet, zal dat het een en ander tot gevolg moeten hebben. Als de Heer waarneemt, Jehovah zal waarnemen, Jehovah Jireh, dan heeft dat alleen zin als daar ook consequenties aan verbonden zijn, als hij dus daarop reageert, op wat hij ziet. En dus de rechtvaardige zegent en de onrechtvaardige verdoemd, of hoe je dat maar in de gauwigheid moet zeggen. Met andere woorden, het waarnemen en dus het oog is de oorzaak van handelen. En daarmee eigenlijk de oorzaak van alles wat God doet, maar ook alles wat de mens doet en ook alles wat een dier doet, voor zover hij niet reageert op andere zintuigen dan, maar in principe het oog. En dus met het oog ziet men, maar als u denkt dat een oog alleen maar een ding is om iets waar te nemen, ja, dat is een misverstand uiteraard. Hè? Cool. Al was het maar alleen omdat waarnemen in zichzelf al gebruikt wordt in combinatie met bijvoorbeeld de wacht waarnemen. Dat is twee keer hetzelfde namelijk. Ergens op toezien en zorgen dat het goed komt als het misgaat of zo. Of te voorkomen dat iets misgaat. Het oog is namelijk de bron en de bron is het oog. Zie? En daarom worden de ogen des Heren genoemd als de oorzaak voor zijn handelen. Het is de bron van alles wat er in de wereld gebeurt, uiteindelijk in hoogste instantie. En dus zouden we dat begrip kennen. Dat is wat hier staat. Een land dat de Heer uw God bezorgt, de ogen des Heeren uw schat zijn gedurig daarop. Maar het betekent alleen wat als hij daarna met zijn handen ook wat doet. en zijn rechterhand bijvoorbeeld krachtige daden doet, of woorden van gelijke strekking. Men zou die begrippen verstaan en ze kennen als men de Bijbel leest. Hè? En als je ze één keer kent, herken je het ook wel weer als je het leest. Dus die kennis raak je niet makkelijk kwijt, hoor. Nou goed. In 2 Koningen 19, vers 16 is het gebed. 2 Koningen 19, vers 16. O Heere, neig uw oor en hoor. Doe, Heere, uw ogen open en zie en hoor de woorden van Sanherib, die deze gezonden heeft, die deze man gezonden heeft, om de levende God te honen. Maar wat heb je er dan als God het hoort en ziet, als hij niet zou reageren daarop? Nee, ik ben begonnen aan het bespreken van het boek Koningen. Dus onthoud dit, 2 Koningen 19, 16 vers 9. 19 vers 16, sorry. 2 Koningen 19 vers 16. Hè. Het gebed tot de Heer is: O Heer, hoor toch, o zie toch, deze man die door Sanherib gezonden is om, enzovoort. Om de levende God te honen. Maar het zal toch duidelijk zijn dat men bedoelt dat God er iets aan gaat doen. En dat dit horen en zien dus de oorzaak wordt van Gods handelen. En dus Israël zou verlossen van de Assyriërs. Want dan gaat het daarover in die geschiedenis. Hè? En daarna kom ik terecht in 2 Kronieken 16 vers 9. In een prachtige uitspraak. Want de Heer aangaande zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Je moet toch even wat moeite doen om het niet al te letterlijk te nemen, uiteraard. Hè? Dus is meteen de vraag, wat betekent het dan wel? Nou, kom je er vanzelf, hè? Zijn ogen doorlopen de ganse aarde om zich sterk te bewijzen, te demonstreren, aan degene welker hart volkomen is tot hem. Als ons hart volkomen is tot hem, zal hij zich aan ons manifesteren, bewijzen. Maar zelfs het begrip bewijzen ligt besloten in het woord zien. Het was immers ook tonen, openbaren en dus bewijzen. Het was trouwens ook onderwijzen enzovoorts, hè. Dus de ogen des Heren doorlopen de ganse aarde om zich sterk te bewijzen aan degene welker hart volkomen is tot hem. Gij hebt hierin zottelijk gedaan, want van nu af zullen oorlogen tegen u zijn. Met andere woorden, het hart van het volk was niet volkomen tot de Heren en hem wordt aangekondigd dat hij zich niet sterk aan hen zou bewijzen. Hij zou hen overlaten aan de omstandigheden met als gevolg oorlogen enzovoorts, hè? Misschien was hij wel ontleend trouwens aan Psalm 33. We waren al in Psalm 34. Maar misschien was hij ontleend aan Psalm 33, vers 18. Ziet des Heren oog is over degene die hem vrezen, namelijk op, maar dat is hetzelfde als over, op degene die op zijn goede tierenheid hopen, om hun ziel, hun leven, van de dood te redden en om hen bij het leven te houden in de honger. Daar waar dood is namelijk. Want dat is waar het over gaat, hè? Als God al wat geeft, geeft hij leven. Hij redt. Daar waar men op hem vertrouwt. En daar waar men dat niet doet, laat de Heer ook inderdaad los. Maar hij zorgt, hij ziet. Dan nog een aardige dan, Jesaja 49. Jesaja 49, vers 5. En nu zegt de Heere, die mij zich van moeders buik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zal, Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. U weet toch wie dit zegt, hè? Dat is de Heer Jezus zelf. Die van moeders buik aan tot knecht van God geformeerd is. Dit is die legendarische knecht des Heren uit Jesaja. En het slaat op de Heer Jezus in zijn eerste komst. En zijn werk als knecht des Heren was om Jacob tot de Heere weder te brengen. Maar helaas, Jacob, bijgenaamd Israël, laat zich niet verzamelen. Wilde ook niet verzameld worden. Met andere woorden, dat werk van de Heer Jezus is mislukt. Niettemin heeft hij gedaan wat hij daarvoor moest doen. Het heeft alleen geen resultaat gehad. Maar er staat dan achter dat tot hem gezegd wordt dat er nog wel meer aan de hand was dan alleen het verzamelen van Jacob. Hij zou namelijk ook zijn tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. En dat is wel degelijk gerealiseerd. En daar gaat het maar om. En wat de verzameling van Israël betreft, dat wacht op de toekomst. Dat is wat hier gezegd wordt. En het zijn uitspraken over onze bedeling uiteraard. Sinds dat de Heer dit werk gedaan heeft, is hij geworden tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. Men leest Handelingen 13, waar dat toegepast wordt op onze tegenwoordige bedeling. Maar hoewel dus het werk van die knecht des Heren in het verleden niet dit beoogde resultaat had, uit vers 5, zegt de Heer, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. Maar had ook kunnen zijn door de ogen des Heren, of vanwege de ogen des Heren, of moet ik zeggen, uit de bronnen des Heren. Want dat betekent het. Hij zal van Gods wegen namelijk verhoogd worden. Uitermate verhoogd nog wel. En dat is wat deze verzen uiteraard inhouden. Bovendien stond het eigenlijk al in vers 4. Want die verheerlijking in de ogen des Heren houdt in dat hij van Gods wegen zijn recht, namelijk zijn werkloon, zou ontvangen. Dat staat in vers 4 hiervoor. En u weet waar dat op slaat, want het werkloon van de Heer Jezus is niks of niemand anders dan de gemeente. Het is zijn erfdeel, het loon op zijn arbeid. Enzovoorts. Kan ik nou allemaal verder niet uitleggen, maar het gaat er maar om dat we die uitdrukking ogen des Heren zouden leren verstaan. Het is niet maar de Heer ziet het, maar dat betekent de Heer doet wat. Brengt licht en maakt dus openbaar en waarheidsvinding en dus het brengen van licht is een van de eerste verantwoordelijkheden van de rechter, van de rechtbank. Moet dus een licht over laten schijnen. U weet wel, het wordt in het verborgene gedaan, maar de dag zal het aan het licht brengen, heet dat. En daarmee ook oordelen, met wat meer, wellicht wat meer nieuwtestamentische termen. En wat Israël zelf betreft, in de toekomst, daarover lezen wij in Jeremia, hoofdstuk 24... In Jeremia 24, vanaf vers 6, ja. Waar staat, en ik zal mijn oog op hen stellen, ten goede. Met andere woorden, het goede zal voortkomen uit de bron, het oog des Heren. Ik zal mijn oog op hen stellen ten goede en zal hen wederbrengen in dit land. En ik zal hen bouwen en niet afbreken. En ik zal hen planten en niet uitrukken. Dat wil zeggen, nu niet meer uitrukken. zoals in het verleden wel. Vers 7, en ik zal hun een hart, een binnenste, geven om mij te kennen dat ik de Heere ben en zij zullen mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn, want ze zullen zich tot mij met hun ganse hart bekeren. Want als zij zich tot de Heere met hun ganse hart bekeren, zal het oog des Heeren op hen gesteld worden, zei vers 6. En, maar het betekent uiteraard dat hij voor hen zou zorgen. Nou ja, dat is ook, ligt dus ook in de uitdrukking Jehovah Jireh opgesloten. De Heer zal voorzien, de Heer zal zorgen. Maar impliciet, de Heer zal ook oordelen. Aan de andere kant, de Heer zal zegeningen brengen. En dat is waarover gesproken wordt, met name natuurlijk daarin in Genesis 22, want inderdaad, God zou zichzelf in een lam ten brandoffer voorzien. En we passen dat gemakshalve toe op de Heer Jezus, die immers een werk kwam doen dat niemand kon doen, was onmogelijk. Maar de Heer Jezus keek eens om zich heen. Nou ja, hij keek, waar keek hij ook nu weer naartoe? Juist, goed. Herwaarts en ginswaarts, en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood. Dan wel, toen hij zag dat er niemand was, stelde hij zijn aangezicht tot een kei, steen, en deed het schild des geloofs aan, geloof ik, en wat er maar meer staat, hè? Want er was geen recht op de aarde, en dus bracht hij het. En dus God voorzag in iemand ter verlossing. Dat is zo. Maar in onze dagen, God voorziet ook in een volk voor zijn naam. Het zit er meteen aan vast. Niet alleen is de Heer Jezus geworden tot eerstgeborene van een nieuwe schepping. God zelf heeft dat geregeld. Het was zijn woord, zijn plan. En de Heer Jezus als mens in elk geval was daar ondergeschikt aan. Maar God heeft zijn plan volvoerd. De ogen des Heeren waren op de Heer Jezus, om zo te zeggen. God zorgde voor hem en bracht hem ook daar waar hij zijn moest. Maar dat is maar het begin van het verhaal, want het vervolg is inderdaad die andere Isaac. Dat wil zeggen, niet maar de Heer Jezus, maar heel de gemeente. God voorziet in deze dagen, of zullen we het zeggen met de woorden van Handelingen 15. Goeie reis, heren. Broeders. Tot woensdag. God voorziet in een volk van zijn, voor zijn naam. Of zoals Handelingen 15 het zegt, God roept zich eerst nu in onze dagen een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat is een mooie. Hij roept ze opdat wij zouden komen tot de berg, tot Moria, weet je nog, verzameling, eventueel. Of opdat we zouden komen in het licht, waar de Heer aan ons zou verschijnen, of andersom, waar wij in zijn licht zouden komen en onderwezen zouden worden. Want dat zit echt allemaal in die naam opgesloten. We zouden bedenken dat als men van de Heer wat wil ontvangen, dan kan dat, maar men zou komen tot die ene berg. Men zou komen voorbij het brandofferaltaar overigens. Men zou komen tot in het heilige der heiligen zelf. Om te naderen tot de Heer zelf, waar die in het heilige der heiligen vanaf het verzoendeksel en van tussen de cherubim heet dat, tot ons zou spreken, zich zou bekendmaken. Want niet alleen wij zouden hem zien, maar hij zou ook ons zien. Het is een wisselwerking. In dat licht zouden wij wandelen. En hoe dan ook, ik heb er nou de tijd niet meer voor, anders zou ik u een stel schriftplaatsen hebben voorgehouden, waarin, behalve dan Johannes 4 vers 20, die ik even heb aangehaald, waar gezegd wordt, nee, maar het gaat om deze plaats. Zelfs bij Mozes wordt al aangekondigd, Je zult naar het land gaan, maar dan zal er een plaats zijn die de Heer u wijzen zal. En daar zul je offeren. Je zult niet in alle plaatsen offeren, maar je zult offeren in de plaats die de Heer u wijzen zal. Deze plaats heet het uitgebreid en dat is heel de Bijbel door het geval. En dat zouden we begrijpen. Je kunt niet maar op eigen houtje en naar eigen inzicht een beetje godsdienstig gaan zitten te wezen. Of is dat, ja, hoe heet zoiets? Nee, met opzet gebruik ik daar geen plechtige woorden voor, want het is niks plechtigs aan. Men doet alleen alsof. Maar te vrezen valt dat in vele omstandigheden de plaats die de Heer gewezen heeft ontheiligd wordt. Die plaats is rondom hem, voor zijn aangezicht. De plaats is ook in de gemeente en wat het maar wezen mag. Maar we zouden ons er terdege van bewust zijn dat de Heer in ons midden is, op ons zit en dien overeenkomstig zou handelen. En je moet met de Heer niet sjoemelen, zeg ik altijd. Je moet naar de Heer oprecht zijn en je bewust zijn van de plaats waarop je staat en de plaats waarop wij staan is heilig. En dus doe je de schoenen van je voeten, dat wil zeggen, dan leg je af aangaande de oude mens, de vorige wandeling, want dat is wat de schoenen van de voeten uiteraard zijn, hè? Het staan in deze wereld, via dit lichaam doen wij dat, via het vlees, maar men zou dat afleggen, men zou in alle eerbied en in nederigheid tot hem komen om te komen tot zijn schijnsel, alle gij volkeren. En ik hoop dat dit van deze dag u bijblijft. En dat u bijblijft dat de Heere zit. Hoeven wij hem niet om te vragen. Dat is wat hij doet. En wat wij zouden doen, is wat Petrus zei en wat hij ontleende aan Psalm 34. Onze tong stillen van het kwade. En niet het kwade najagen om het te bestrijden, maar het goede doen en najagen. En afwijken van het kwade, namelijk omdat wij zijn aangezicht zouden zoeken, of zoals het elders staat, wij zouden ons aan die Heer onderwerpen. En daar zou hij voor ons zorgen, of zoals Hebreeën zegt, wij zouden naderen tot de troon der genade, impliciet dus de ark des verbonds, om van hem te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. En diezelfde Hebreeënbrief zegt dat hij weet wanneer wij die hulp nodig hebben. Hij voorziet, hij weet, hij kent, want hij heeft een gayen, een oog. En zijn oog zal op ons zijn. Dat zei de Heer toch, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, mijn oog zal op u zijn. Met de volle betekenis van de term. Zullen we hem danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij met vrijmoedigheid mogen naderen. Mogen komen op die berg voor uw aangezicht, waar we weliswaar dat oude leven verliezen, maar waar wij van u nieuw leven ontvangen. We danken u dat we ons bewust mogen zijn dat u ons hebt wedergeboren door de opstanding van Christus. En dat we één plant met hem geworden zijn en met hem gekomen zijn in dat licht, opdat wij gemeenschap zouden hebben met u, met uw Zoon, de Heer Jezus Christus, maar ook met elkander, en opdat daarin ook onze blijdschap vervuld zou worden. Wij danken u dat we u mogen leren kennen als die God wiens ogen zien. Dat we u kennen als die God die zich bekend maakt, die zich openbaart en met uw licht schijnt in onze harten, opdat we u zouden leren kennen, maar ook onze eigen plaats in het leven als zodanig en daarmee in relatie tot u. En we danken u dat wij als kinderen van u door het leven mogen gaan, maar boven alles ook als uw dienstknechten die geroepen zijn om u te dienen onder dit nieuwe verbond. Om lichtdragers te zijn, om dat licht te bewaren in onze harten en opdat wij u in beeld zouden houden, zouden zien op onze overste leidsman en voleinder des geloofs, die ons leidt naar die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. We danken u daarom dat u ons die plaats geschonken hebt. En hoewel wij gevangenen zijn van u, zijn wij niettemin op dat altaar gewijd aan uw dienst en daarmee verzekerd van dat u voor ons zorgt. Dat u niet laat varen het werk uw handen, maar in tegendeel voorziet in alles wat wij nodig hebben, meer nog in alles wat u denkt dat nodig is. Daarom, Vader, wij vertrouwen ons aan u toe, opdat u ons zou geven het leven en overvloed en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Daarom bidden we u, wees u ons nabij. In de dagen die voor ons liggen, waarin wij niet der heidenen willen volbrengen, maar u willen dienen naar geest en waarheid. Wees u ons nabij, met uw kracht, met uw licht, om Christus wil. Amen.